Goedenavond, gemeente. Fijn dat u hier allemaal bent. Fijn dat u op dit moment of misschien op een later moment thuis met ons meekijkt, meeviert. Vooraf nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan vandaag ter bemoediging naar broeder P. Kuis van de Schubertstraat. En van deze kerk naar broeder P. Koelewijn van de Zuidweek. Dan de collecte. De eerste rondgang is straks bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond, 3 maart, vergadert het college van diakenen in deze kerk aanvang 8 uur. Henk Bast is vanavond onze organist. Ook een welkom voor jou. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met het zingen van Psalm 111 en daarvan de versen 1, 2 en 6. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we ons stilmaken voor de Heere God. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader. En van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Maar het is een lied wat wij in deze tijd, zo aan het begin altijd van het nieuwe jaar, richting de 40 dagen tijd zingen, is het lied 538, het lied Een mens te zijn op aarde. Ik denk dat u het lied wel kent. Een lied wat een beetje als achtergrond heeft dat moment in de woestijn waarin de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel, de tegenstander. En zich het misschien wel heel erg alleen en kwetsbaar heeft gevoeld. En uiteindelijk leidt dat tot een overwinning en ook tot ruimte. Die kwetsbaarheid herken ik een beetje. Want u kunt het niet gemist hebben dat van de afgelopen week, volgens mij was het afgelopen vrijdag, dat we zo'n gebeuren zagen in, wat zal het, een paar vierkante meters tussen Trump en Zelensky. En binnen, zeg maar, een paar uur is de hele wereld in rep en roer. Voelen we ons een beetje beangstigend en waar moet het allemaal heen gaan? En ook al is dat een gebeuren wat ergens plaatsvindt en waar iedereen mee te maken heeft, je zou je daardoor één moeten voelen, voel je eigenlijk op zo'n moment ook een beetje alleen. Wat gebeurt er? Weerloos tegen dat wat er plaatsvindt in deze wereld. Weerloos ook tegen de machten. Nou, met dat gevoel stel ik voor dat we lied 438 gaan zingen. Allereerst de eerste twee versen. Ons verootmoedigen voor de Heere God. Barmhartige God, Vader in de hemel, u bent een God die alles ziet. Helemaal niets is voor u verborgen. En daarom danken we u dat we samen zijn gekomen als uw gemeente. En dat we u mogen delen in alles wat aan onze ogen voorbij trekt, elke dag opnieuw. En misschien wel meer dan anders maken we ons zorgen, zijn we benauwd. En bidden we u, wilt u zich ontfermen over dat wat deze wereld in de greep houdt. Dat wat ons misschien bang maakt. Dat wat ons zorgen geeft. Heer Jezus Christus, licht van deze wereld. We bidden u, Heer, voor dat wat er in ons hart huist. Wilt u zich ontfermen waar wij misschien hoogmoedige mensen zijn? Waar we het gevoel hebben dat we alles wel in eigen hand hebben. Maar misschien zijn we wel veel kwetsbaarder dan dat. Zijn we onzeker? Of hebben we in de afgelopen dagen dingen gedaan of besloten wat ons kan aangrijpen zomaar? Heer, bedank u, Heer Jezus, dat u eenmaal op deze wereld hebt rondgelopen. En dat u zich moest verhouden tot de angst en de pijn en de mensen. Met alles wat zij misschien tentoonspreiden, lieten zien aan u. Heilige Geest, we roepen u aan. Wilt u mensen bezielen. En geef dat ze zich willen laten vormen. Door uzelf. En door de God die u bent. Heer, gebruik uw invloed. En geef dat wij ons vanavond in alle eenvoud ook willen laten aanspreken door u, de levende, hier en nu. Dat bidden we, uit genade alleen. Amen. Zingen we ook de versen 3 en 4 van lied 538. Deze zondagavond lezen we enkele versen uit Exodus 34. Het is de eerste zondag van de maand, namelijk. We lezen Exodus 34, de versen 5 tot en met 9. En daarnaast stel ik voor dat we de beide versen zingen van lied 575. Alle volken looft de Heer. Er staat boven: de Heer verschijnt aan Mozes. Toen daalde de Heer neer in een wolk. Ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halstarrig volk, maar vergeef ons ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Om een zegen vragen over het openen van het woord, laten we samen bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken, Heer, dat we u mogen loven, dat we u mogen prijzen en dat we mee mogen doen met de hemelse liturgie. Dat u een God bent die onze lof en aanbidding verdient. En dat we hier zojuist een gedeelte hebben mogen lezen uit Exodus, waarin er zulke grote woorden over u worden gebruikt. En waarin Mozes voor zijn volksgenoten pleit, een koppig en een halstarrig volk. En dat u bent ingestapt, telkens weer. En dat u het niet alleen bij de omgang met uw volk hebt gehouden, maar dat u ook ons hebt bereikt. In uw eigen lieve zoon. Dat we dat nog steeds mogen vieren. Dat we daarvan overtuigd mogen zijn. Er is een God en die laat de zijne niet in de steek. Hoe het er ook uitziet. En soms dwars door alle moeite heen. Daar danken we u voor. Heer, we danken u dat het vandaag misschien ook wel aardig gaat om u te loven en te prijzen, omdat we ook zien dat de schepping daarin meedoet. We hebben echt een prachtige dag gehad. Mooi weer, mooi helder weer. En dat doet iets met ons, Heer. Dat we de goede kant weer opgaan. En dat we mogen zien dat waar we lopen ook de natuur weer zich begint te roeren. Daar danken we u voor. Dat we bij u niet hoeven bang te zijn. Zal het dit jaar weer gebeuren? Nee. Elke ochtend laat u het weer licht worden. En daar zit uw wilsbesluit achter. U wilt niet anders. Daar danken we u voor. En we danken u, Heer, dat we uw woord mogen open doen. Ook vanavond. Dat we niet hoeven weg te moffelen. Dat we niet benauwd hoeven te zijn. Stel dat de ander ons ziet. Het kan hier. Daar dank u voor. En dat we het met andere mensen. Dat we een gemeente mogen hebben. Daar dank u voor. Heer. Wilt u geven dat we na vanavond niet zoiets hebben. Het was weer niks. Of waar heb dat u nou weer voor opgegeven? Of die Bijbel. Ik snap er helemaal niks van. Nee, we hopen op die andere ervaring. Dat we ergens mogen merken, hé, mijn ziel is weer aangeraakt, mijn hart. En ik kan er weer tegen. Ik kan de nieuwe week in. En misschien ook een beetje anders. Dat we ons mogen aanspreken. Dat we ons de teksten mogen voorhouden. Ook als we die teksten al kennen. Als we er niks van vinden. Wat het ook is, Heer, overwin de moeite en maak het goed. Voor de mensen hier, maar ook voor de mensen thuis, die het misschien veel lastiger vinden om erbij te blijven. Kom met uw geest. Wilt u uitdelen? Want u bent een goede God en we prijzen uw naam. Amen. Twee teksten vanavond. Beide teksten worden wat voorgesteld door het leesrooster van deze zondag. Allereerst Jeremia 7, de versen 1 tot en met 15 valt niet echt mee. Maar dat gaan we gewoon met elkaar lezen. Jeremia 7, de versen 1 tot en met 15 en vervolgens zingen we het derde vers van lied 313. De Heer richtte zich tot Jeremia, ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap. Luister naar de woorden van de Heer, Judeërs, luister. Jullie die door deze poorten naar binnen gaan om je voor de Heer neer te buigen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, beter je leven. Dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op die bedrieglijke leus. Dit is de tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen. In het land dat ik jullie voorouders gegeven heb voor altijd en eeuwig. Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus. En dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en mijnheid, branden wierook voor Baal en lopen achter andere goden aan die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte, ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. Ga maar even naar het heiligdom in Silo. waar ik mijn naam vroeger liet wonen. En zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. Nu dan, spreekt de Heer. Omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer tot jullie gesproken heb, maar jullie niet hebben geluisterd. Omdat ik geroepen heb, maar jullie niet hebben geantwoord. Zal ik met deze tempel waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen. En met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silem. Ik zal jullie verstoten. Zoals ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb. De tweede schriftlezing komt uit Lucas, Lucas 6, de versen 36 tot en met 49. En daarna zingen we ook de versen 4 en 5 van het lied van zojuist. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet. Dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef. Dan zal je vergeven worden. Geef. Dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die weer voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet samen in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij? Maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die het bouwen van zijn huis, die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. die wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef. Na de verkondiging gaan we drie versen zingen van lied 677 uit de bundel Hemelhoog. Dat is het lied God roept ons allen tot de daad. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is haast niet te voorkomen. Het tekstgedeelte van vanavond uit het evangelie van Lucas leidt geheid tot een hele moralistische preek. Alle vooroordelen jegens dominees. Nou, en dat zijn er nogal heel wat, denk ik, toch? Dat ze het leuk vinden om in een preek met het vingertje te wijzen. Dat ze maar wat graag het arme kerkvolk vanuit de hoogte de les willen lezen. En ondertussen... Nou, u kent al die vooroordelen wel... Ergens in deze preek zullen die vooroordelen vast en zeker bevestigd worden. Het verklaart in elk geval waarom ik er nooit zoveel zin in heb om uit de bergrede te preken. De bergrede die door de evangelist Lucas, misschien heeft hij dat ook wel niet voor niets gedaan, wat in stukken wordt geknipt en wat verspreid wordt aangeboden in zijn evangelie. Ja, het moet vanavond dus gaan over... De splinter en de balk. Over dat je de ander niet moet veroordelen. En over dat je net als God barmhartig moet zijn. Het zijn stuk voor stuk prachtige gedachten en niet voor niets worden dit soort teksten vaak geciteerd door mensen die ja, niet zoveel meer met God en met de Bijbel hebben. Maar bij dit soort uitspraken van Jezus nou, wel vinden getuigen van een soort van tijdloze wijsheid, hè, vooral die splinter en die balk. Maar in werkelijkheid is het nog niet zo gemakkelijk. Hoe voorkom je nu dat zo'n oproep om de ander niet te veroordelen of om vooral bezig te zijn met de splinter in je eigen oog uitmondt in een soort van laat maar waaien mentaliteit? Bedoelt Jezus in ons tekstgedeelte te zeggen dat we ten alle tijde onze mening of ons oordeel moeten opschorten? Dat onze gemeenschap het meest gebaat is bij wegkijken? Bij vrijblijvendheid. Bij onverschilligheid zelfs. Dat is misschien nog een reden waarom ik dit tekstgedeelte liever uit de weg ga. Ik vind het gewoon lastig. Ik weet van tevoren nooit helemaal zeker of ik er wel zal uitkomen. En als ik er niet uitkom, ja, hebt u er dan wel iets aan? Aan een verhaal, aan een preek dat aan alle kanten rammelt. Bij de juist in ons tekstgedeelte van vanavond raken we aan het milieu, de achtergrond, de leefwereld van onze Heer Jezus Christus. Dit soort spreuken, dit soort gedachten, dit soort leefregels, dit soort voorschriften, de Heer Jezus heeft ze waarschijnlijk van jongs af aan meegekregen toen hij in zijn eigen geboortedorp catechese volgde, bij de plaatselijke rabbi. Zijn eigen aardse vader, Jozef, hij zou er zomaar naar verwezen kunnen hebben in de timmerwerkplaats. Want een van de belangrijkste thema's uit die tijd was het samengaan van leren en doen. Leren en doen. Nou, hoe leg ik dat uit? Als het gaat om leren en doen, dan denk ik dat wij in onze traditie al snel met de ogen van Jeremia kijken. Wij zijn met elkaar extreem gevoelig voor huichelachtig gedrag. He, je kunt op de Sabbat of op de zondag wel mooi in de kerk zitten, maar als je er in je dagelijks leven niets mee doet, niet naar handelt, dan klopt het niet. Dan faal je. Dan ben je vanwege de dubbele moraal rijp voor het oordeel van God. Klopt. De rabbijnen in Jezus' tijd waren daar ook beducht voor. Maar, zij zeggen, ieder die zich bezighoudt met het doen, is ook bezig met leren. En ieder die zich niet bezighoudt met doen, is ook niet bezig met leren. Wat bedoelen ze nou daarmee? Per definitie neem je als gelovige het geleerde mee naar de praktijk. In de praktijk wordt het geleerde bevraagd, getoetst, bijgeschaafd. En soms denk je misschien, terwijl je daarmee bezig bent, ik kan er helemaal niets mee. Ik moet het toch nog een keertje met mijn rabbi over hebben. En precies in die wisselwerking van leren en doen, van theorie en praktijk, ontvouwt zich de kennis van God. Krijg je meer en meer oog voor de weerbarstigheid van het leven. En zal je geloof ongemerkt vaster en dieper in de klei, in de rots gaan wortelen. Althans, dat is het laatste wat Jezus in onze pericoop opmerkt en wat we in onze gezangen heel graag uitzingen. Je geloofsleven blijkt door die combinatie van leren en doen gewoon beter bestand tegen een storm, tegen de golven die op je bestaan kunnen inbeuken, omdat je je geloof in het leven van alle dag al bloot hebt gesteld aan de vragen, aan de twijfels, die van jezelf of die van een ander, of aan de opvattingen van mensen die zo van jou verschillen. Ik kan dat een gevaar vinden van onze tijd. Ik kan daar eigenlijk ook wel wat teleurgesteld over zijn. Aanstaande donderdag gaan we beginnen met een cursus moderne profeet. Wat kunnen we in deze verwarrende tijd leren? Van robuuste gelovigen uit de laatste 100 jaar. Bonhoeffer bijvoorbeeld. Nog een paar van dat soort mensen. Leek me leuk. En uitdagend om daar het liefst met jonge en oudere gemeenteleden over in gesprek te gaan. Nou, tot nu op een gemeente van 3500 zielen. Vier aanmeldingen. Terwijl het volgens mij gewoon een kans is. Een mogelijkheid om je geloof vragenderwijs te laten uitdagen door de ander en door de praktijk van het leven van die ander of van jezelf. Of gewoon om te delen van wat jij in jouw leven hebt meegemaakt, hoe het geworteld is geraakt, je geloof. Goed, dat is één. Het samen opgaan van leren en doen. En je hoort het woord, je opent je voor de stem van boven. En als goed zaad ontkiemt dat woord. Het blijkt vruchtbaar. En waarom? Omdat het je handelen, de praktijk van je leven, heeft mogen beïnvloeden. In het eerste deel van onze schriftlezing stuiten we op eenzelfde soort dynamiek, denk ik. Alleen daar gaat het om de verhouding tot de naaste. Met de naaste waar je soms een beetje moeite mee kunt hebben. Ik heb die ervaring wel eens, u waarschijnlijk niet. We moeten goed zien. De rabbijnen waar we het zojuist over hadden, de rabbijnen in de tijd van Jezus, die waren ook belast met zeg maar de huis, tuin en keukengeschillen op het dorp, in de gemeenschap. En had je een conflict bijvoorbeeld, of was er iets aan de hand, dan ging je naar de plaatselijke rabbi. Nou, bij hen, bij die rabbies en ook bij Jezus zelf, proeven we als een soort van algemene regel dat we de ander zoveel en zo lang mogelijk het voordeel van de twijfel moeten gunnen. Nou, hoe doe je dat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Een paar voorbeelden die ik zomaar wat haal uit het slot van Lucas 6. In de eerste plaats, zorg dat die splinter in je eigen oog. Want allemaal hebben we denk ik wel eens last van een splinter, toch? Dat die splinter voor jezelf in elk geval de omvang krijgt van een heuse balk. Wat mij betreft van zo'n ouderwetse biels. 30, 40 jaar geleden hadden wij van die enorme biels in ons achtertuin. Dat was toen mode. Kent u die biels nog? Kost ook heel veel moeite om die bielsen weg te halen. Nou, gewoon zo'n dwarslichter van een treinspoor. Nou, die stopt u in uw oog. Zodat je hem niet kunt missen. Zodat je oog bij elke beweging die je maakt irriteert en begint te tralen. Zodat je continu voelt en koestert dat jij het als mens dagelijks van de genade van God moet hebben. Nou, dat helpt. Dat is één. In de tweede plaats, probeer je altijd zoveel mogelijk te verplaatsen in de ander. Dat betekent, zie de ander niet met jouw ogen aan, maar zie hem of haar met zijn of haar ogen aan. Dat is lastig hoor. Dat wil zeggen, realiseer dat je de omstandigheden en de achtergronden van de ander altijd maar ten dele kent. En dat het mogelijk is dat jij in zijn of haar omstandigheden precies hetzelfde zou doen. In de derde plaats, beoordeel de ander gunstig. Gunstig. Het is mogelijk dat die ander al nachten wakker ligt van dat wat er gebeurd is. Of dat hij of zij juist in deze nacht op de knieën is gegaan en vergeving aan God heeft gevraagd. Kom. Het is mogelijk. In elk geval kun je het niet uitsluiten. Bied ruimte aan die gedachte. Immers, dat zou jou ook kunnen gebeuren. Dat je plotseling realiseert hoe fout je bent geweest. En gemeente, dit zijn zo niet zomaar wat adviezen voor een gezond leven, om persoonlijk of als gemeenschap mentaal in balans te blijven. Nee, in de voorbereiding schrok ik ervan. Jezus zegt, de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Oordeel niet. Dan zal er niet over jou geoordeeld worden. En vergeef. Dan zul jij vergeven worden. En dat is tenslotte het derde en het laatste wat ik nog moet opmerken. De ethiek van de bergreden. De uitnodiging van onze Heer om juist te handelen. De aansporing om elkaar niet te veroordelen. Dat alles heeft zijn uitgangspunt in het eerste vers van onze schriftlezing. Kunt u het zich nog herinneren waar de Heer Jezus zegt. Wees barmhartig. Zoals jullie vader barmhartig is. Wij zijn allemaal beelddragers van de Heere God. Jij bent het. En die andere is het ook. En het meest wezenlijke aan God. En daarom hebben wij in deze dienst ook enkele versen gelezen uit Exodus 34. Is zijn barmhartigheid. Is de zachtheid van hart. Concreet. God is meer gefocust op iemands goede eigenschappen dan op zijn of haar fouten. Dat is bij ons heel vaak andersom. In deze bitterharde werkelijkheid die zich voor mijn gevoel dagelijks nog meer verhardt, is de geweldig grote uitdaging om je door die zachtheid van God te laten raken. En om die zachtheid van boven in te zetten in alle facetten van je dagelijks bestaan. Betekent dit dat alles goed is? Dat er niets meer te veroordelen valt? Dat we moeten wegkijken of onverschillig mogen zijn? Nee, ook die andere eigenschappen van Exodus 34 die blijven geldig. God is ook rechtvaardig. God verafschuwt het kwaad. Maar de rechtvaardigheid van God omvat ook zijn liefde. De uitgestoken arm bij de mens. Bij zijn beelddrager. Ik sluit af met iets. Om nog wel over na te denken. Want deze preek die moest rafelig zijn. Hij moest een beetje uit evenwicht brengen. Hij moest dienstbaar zijn aan de verworteling van het evangelie. Zodat als het er een beetje op aankomt. Tegen een stootje kunnen. Nou, gewoon een citaat. In verband met Exodus 34, waar de Israëlieten door Mozes halstarrig, koppig worden genoemd. En waar Mozes deze koppigheid van het volk gebruikt om God over te halen om hen niet te verlaten. Een zekere Nachmanides legt dit als volgt uit. De halstarrigheid of de koppigheid van Israël vraagt juist om de intensieve betrokkenheid van een vergevingsgezinde God. Zoals de beste therapie voor een opstandig kind. De zorgzame aandacht van een liefhebbende ouder is. Zo is God. En zijn commentaar loopt vooruit op het beroemde en gewaagde gebed van een zekere rabbi. Die bad. Ik weet niet of ik het goed overbreng hoor, maar. Hij bad het volgende. Heer van het heelal, ik wil u een voorstel doen. Wij hebben veel zonden en bij u is veel vergeving. Laten we onze zonden inruilen voor uw vergeving. En als u vindt dat dat geen eerlijke ruil is, dan is mijn antwoord: als wij geen zonde hadden, wat zou u dan met uw vergeving moeten doen? Ik vind het een beetje gewaagd gebed. Maar het oefent ons om de barmhartigheid, de zachtheid van God te denken, te leren en om daaruit te handelen. Ga dan heen en doe even zo. Amen. Samen danken, laten we voorbeden doen. Volgende week openen we met elkaar het Heilige Avondmaal te vieren. Ik zou daar graag voorbeden voor willen doen. En ik wil eigenlijk ook alvast zeggen dat we volgende week in de Zuiderkerk de mogelijkheid geven aan mensen om, zeg maar, na afloop van de dienst eventueel ook brood en wijn te ontvangen. We merken dat sommige mensen opzien, soms fysiek, lichamelijk of misschien soms ook een beetje mentaal opzien om een hele dienst mee te maken. Ik zal er in de kerkwijze schrijf ik er ook iets over, maar ik leg het hier alvast neer. Dus na de Zuiderkerk is er eventueel de mogelijkheid voor de mensen die dat willen, om in die kring, een kleine kring van ouderlingen en diaken, aan te gaan. En de gemeenschap met de Heer Jezus Christus te vieren. Ik wil ook graag bidden voor hen die een geliefde hebben verloren. Vanochtend hebben het overlijden van Berry van Tamelen herdacht. Er zijn meer mensen. We hadden het er zojuist in de consistorie ook over. Er zijn veel mensen overleden in de afgelopen maanden. Laten we ook voor hen bidden. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken, Heer Jezus, dat u de bergreden hebt uitgesproken en dat u uw eigen Vader met zulke hele mooie termen beschrijft. Dat u het hebt over zachtheid van hart. Heer Jezus, wil u danken dat u zo ook bekend stond. Als de Zoon van God die kwam om een bepaalde zachtheid te verspreiden. En we danken u, Heer, dat we u ook op die manier mogen kennen. Heer, soms heb ik het gevoel, ikzelf voor mezelf sprekend, dat als ik over u praat en over u communiceer, dat ik u misschien wel harder maak dan u bent. Heer, help ons om daarin niet voor onze buurt te spreken. En om als gemeenschap vooral ook die zachte kant van u tentoon te spreken. Heer, bedank u dat het gepaard gaat met gerechtigheid. Heer, juist ook in deze tijd hebben we dat nodig. Heer, want heel veel dingen kloppen niet. In de gemeente, buiten de gemeente, in deze wereld. We danken u en we prijzen u, Heer, dat u ook een God van het oordeel bent. Geef dat we daar ook mee mogen rekenen. En dat er iets in ons is, een verlangen in ons hart mag zijn om te leven en te handelen als gelovigen bij wie het ook klopt. Dat we willen groeien. En dat we ook het besef mogen hebben dat we op ons eentje moeilijk kunnen groeien. Dat we de ander daarvoor nodig hebben. Heer, voed ons op. Heer God, we bidden dat ook voor onze tijd. Voor de mensen om ons heen, voor deze wereld, Heer. We willen eigenlijk niet meer opgevoed worden. We willen liever niemand meer in de buurt die er een andere mening op nahoudt. We drukken op een knop en is het weg. Ze willen niet gestoord worden. En dat is gevaarlijk. Heer, geef dat er ook bij hen die ons besturen en ons leiden, die tegenstem nog nodig zal zijn, nog mogelijk zal zijn. En schenk ook mensen moed om zich uit te spreken. Geef goede leiders die zich laten raken. Heer, ontferm u over deze wereld, over deze tijd. We bidden u voor volgende week dat we uw goedheid mogen smaken. Heer, dat we misschien ook een beetje uit balans raken in de komende dagen. Dat we een raar verlangen in ons mogen voelen opwellen. Een verlangen om u tegemoet te komen. Om die stap richting u te zetten. Ook al voelt het misschien wat ongepast of niet echt nodig. Dat we het toch durven wagen. En dat mooi mag zijn. Om daarin ook met elkaar gemeente te zijn. Heer, we bidden u voor hen die geschokt zijn door dat wat er in de afgelopen tijd is gebeurd. Heel dichtbij soms. Je kende de ander. Misschien van het voetbal. En dan, zo plotseling. Heer, we bidden om uw ontferming, om uw vertroosting. En willen vragen of u ook bij hen wilt zijn, Heer, die al veel langer een bepaald verlies met zich meedraagt. Voor wie het moeilijk is om elke dag weer door te gaan zonder die ander. Wees ons nabij. Geef dat we een bloeiende gemeenschap mogen zijn. Dat we de vruchten mogen zien, mogen koesteren. En dat die vruchten zich ook mogen vermenigvuldigen. In ons midden. Schenk wijsheid waar het tot besluiten moet komen. En schenk moed om misschien wel de komende week weer te beginnen. Een week vakantie gehad of wat dan ook. Heer, wees daarin ook bij de kinderen. Bij de leerkracht. In de ziekenhuizen. Het is allemaal kwetsbaar. Wees ons nabij. En hoor ons als we nu in stilte van deze ruimte of misschien thuis tot onze eigen woorden komen. Weer het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En na de collecte zingen we het lied Jezus leeft in eeuwigheid. dienst heeft meegewerkt. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allen.